Zo.
Mark, kan deze ook aan?
Hallo, oké.
Ja. Nou, het is voor ons ook allebei de eerste keer. Dus we zijn het ook nog aan het leren, hè Luc? Het was een hele uitdaging, want op verzoek van de tieners was het de vraag van... willen jullie een uur en een kwartier preken? Dus ik hoop dat we dat... dat we trekken tot dan. Dank je. Nee hoor, het was gevraagd 10 minuten tot een kwartier, dus we gaan het kort houden.
Yes.
Yes.
Laat even horen hoeveel jullie zin erin hebben. En laat je nu even horen voor God. Yes.
Halleluja. Nou, ik ben hartstikke trots op Lucas dat hij zo enthousiast ervan was. En dat we hier samen staan. Ik ben ook heel trots op alle tieners. Dat ze zo vrijmoedig hier allemaal zijn. En ja, ik weet niet of je daar of dat nog een keer komt. Maar het is ontzettend gaaf. Ik vind het heel mooi dat Paulien en René zich zo, ja, zoveel aandacht en liefde hebben voor de tieners. En dat ze daar heel veel in investeren. Dat vind ik echt, vind ik echt heel tof. Dus dank je wel daarvoor. Yes. Het is de toekomst van de kerk, maar ze zijn ook onderdeel van de kerk nu. Hè? Dus we hebben vandaag gekozen. Ik heb Lucas gevraagd van waar zou je over willen vertellen. En dan gaat hij nu vertellen.
Hoi, ik ben Lucas. En dit is mijn eerste preek, dus ja, en ik ben ook nog 14. Ja. Maar ik ga over mijn lievelingsverhaal vertellen uit de Bijbel. De gelijkenis van Jezus over de verloren zoon.
En waarom heb je dat verhaal uitgekozen, Lucas?
Nou, ik vind het een mooi verhaal, omdat het is, je kan altijd, na wat je ook hebt gedaan, dat je altijd gewoon terug bij God kan komen, na wat je ook hebt gedaan. En dat vind ik mooi.
Ja, zo is dat. We gaan het verhaal lezen. Het is een gelijkenis die Jezus vertelt en een gelijkenis, eigenlijk een soort spiegelverhaal. En dat was in de Joodse traditie, zeker in die tijd, gebruikelijk om dingen te leren en dingen uit te leggen over het Koninkrijk van God ook. Tegenwoordig doen we dat wat minder. Het is ook een hele kunst eigenlijk om dat te doen. Ik weet, als je daar het verlangen voor hebt om dat een keer te doen, ik weet dat Kors daar een keer een oproep voor heeft gedaan om een gelijkenis te schrijven. Maar die verhalen die zitten eigenlijk boordevol wijsheid en waarheid en liefde ook. En dit is ook een verhaal wat ik ook zelf heel erg mooi vind. En ik wil Lucas vragen of hij het wil voorlezen.
Ja. Een man had 2 zonen. Op een dag zei de jongste: vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu al hebben. De vader verdeelde zijn bezit tussen zijn 2 zonen. Een paar dagen later pakte de jongste zoon zijn bezittingen en ging op reis naar een ver land. Daar verbraste hij zijn hele hebben en houden. Dus toen hij niets meer over had, werd het land getroffen door een vreselijke hongersnood. Het zag er heel slecht voor hem uit. Hij wist een baantje te krijgen bij een boer en moest naar het land om op de varkens te passen. Hij had zo'n honger dat hij graag wat van het varkensvoer had gegeten, maar dat mocht niet. Eindelijk kwam hij tot bezinning en dacht hij bij zichzelf: bij mijn vader thuis hebben we zelfs de knechten meer genoeg dan te eten. En kijk mij nu eens hier zitten. Ik sterf bijna van de honger. Ik weet wat. Ik ga naar mijn vader en zal hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij aannemen als knecht? Zo ging hij op weg naar het huis van zijn vader. Die zag hem al in de verte aankomen en hij had het erg met hem te doen. De man holde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet langer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader liet hem niet eens uitspreken en zei tegen de knechten: vlug, haal de mooiste kleren die we in huis hebben en geef hem die om aan te trekken. Geef hem een ring voor zijn vinger en een paar sandalen. Slacht het kalf dat we hebben vetgemest. Wij gaan feest vieren, want mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug. En zij vierde feest. Ondertussen was de oudste zoon op het land aan het werk. Toen hij thuis kwam, hoorde hij dansmuziek. Hij riep een knecht en vroeg wat er aan de hand was. Uw broer is terug, antwoordde de knecht, en uw vader heeft het mestkalf laten slachten. Hij is zo blij dat uw broer weer gezond en wel thuisgekomen is. De oudste broer werd kwaad en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem mee te krijgen. Maar hij antwoordde, luister vader, al die jaren heb ik mij voor u uitgesloofd. Ik heb altijd gedaan wat u zei, maar u hebt mij nooit een bokje gegeven om te slachten en feest te vieren met mijn vrienden. Nu komt die zoon van u thuis. Heeft hij eerst uw geld er bij de hoeren doorgejaagd? En wat doet u? U slacht voor mij. U slacht voor hem het beste kalf dat we hebben. Maar jongen, zei de vader, jij en ik zijn altijd samen. Alles wat van mij is, is van jou. Wij kunnen niet anders dan feest vieren. Het is je eigen broer. Hij was dood en is weer levend geworden. We waren hem kwijt, maar hebben hem nu terug.
Amen. Tegen wie vertelt Jezus dit verhaal?
Tegen de fariseeën en de schriftgeleerden.
En vonden die dat leuk om dat te horen, dat verhaal?
Nee.
Oh. Want wat deed Jezus vaak? Die ging vaak op bezoek bij bepaalde soorten mensen.
Ja.
Ja.
Tollenaars of zo, toch?
Ja. Dat klopt. En mensen die niet zo goed bekend stonden in de maatschappijen. Dus die mensen die waren jaloers daarop. En waarom vertelt Jezus dit verhaal?
Omdat de fariseeën zijn eigenlijk hetzelfde en schriftgeleerden als de jongste zoon. Of zij zien meer aanzien en geld, stellen ze boven God.
Ja, dat klopt inderdaad. Hey, en wat zegt dit verhaal, wat vertelt dit verhaal over het karakter van God?
Dat hij heel goed is en dat je altijd bij hem teruggekomen na wat je ook hebt gedaan.
Dat klopt inderdaad. Dat is mooi, hè? Dit verhaal dat kan je op heel veel manieren benaderen. Je kan dat vanuit het perspectief van de vader bekijken en dat verhaal lezen. Maar je kan dat ook lezen vanuit de jongste zoon. En je kan het lezen vanuit de oudste zoon. Die speelt eigenlijk een beetje een ondergeschikte rol. Maar eigenlijk, er staat boven vaak in een bijbelvertaling van het verhaal van de verloren zoon. Maar je kan het ook zeggen van het is het verhaal van de jaloerse broer. Of het verhaal van de barmhartige vader. Dus je kan het verhaal op heel veel manieren benaderen. En dat maakt het ook zo boeiend natuurlijk. En wat ons nu opviel in dit verhaal was eigenlijk dat die vader die stond met zijn armen open en die stond op de uitkijk. En die zoon die kwam er weer aangerend op zijn blote voeten. En die zegt, ja vader, ik heb tegen u gezondigd. En ik ben het eigenlijk niet waard om uw zoon genoemd te worden. Ik wil een slaaf zijn. Of ik wil net als uw slaven behandeld worden. En dat die vader hem eigenlijk 3 dingen geeft. En dat zijn de volgende zaken. Hij krijgt de mantel om. En die mantel die staat symbool in de Bijbel voor nieuw leven. Zijn kleren waren er allemaal bij de varkens er doorheen kapot gegaan. En had een lange reis teruggemaakt. En zijn kleren waren kapot. En hij krijgt een nieuwe mantel van zijn vader, een nieuw kleed. En dat staat voor het nieuw leven. Je leest dat ook in Genesis bijvoorbeeld. Als Jozef tot onderkoning wordt gekroond, dat hij een mantel krijgt en een ring. Dat begint een nieuwe fase van zijn leven begint. De plek waar hij moet zijn en waar zijn bestemming ligt. En je leest het ook in Openbaring, in Openbaring 3, waar Jezus ook een belofte doet van iedereen die in mij gelooft, die krijgt nieuwe kleren, die krijgt witte klederen. Dus dat is heel erg mooi als je dat in die symboliek ziet. Ik weet niet of je, Jonathan, kan je die slide van daar zie je ook van, hij kwam uit een rijk geslacht, die vader die heeft ook een mantel aan en hij krijgt een nieuwe mantel omgelegd, zodat het oude ook bedekt wordt daarin. Hij krijgt nieuwe schoenen. Hij krijgt nieuwe sandalen. Dat was ook iets in die tijd voor rijke mensen. Slaven, die liepen op blote voeten. En die zoon die kwam ook op zijn blote voetjes teruggerend. En zijn vader zegt, haal sandalen voor hem. Zet hem terug, geef hem terug zijn waardigheid. De plek in het gezin die voor hem is. Dus hij krijgt terug herstel in het burgerschap van zijn vader. En ten derde, de ring. Hij krijgt de ring aan. En de ring, dat kennen we natuurlijk allemaal, dat symbool. Dat is een verzegeling en een belofte van trouw. Een verzegeling van iets nieuws ook. Als mensen gaan trouwen, dan beloven ze elkaar ook trouw. En vaak doen ze dan ook een ring aan. En ook daar is de symboliek van het wordt hersteld. We gaan een nieuw verbond aan met elkaar. En die zoon, die eigenlijk het leven met in het gezin had afgekapt. Die wordt weer hersteld, die wordt weer onderdeel. Is geen slaaf meer, maar die wordt weer zoon, een geliefde zoon zelfs. Van het gezin en van de vader. En hij wordt daardoor ook weer erfgenaam van de vader. Hè, waar hij zijn deel van de erfenis had verbrast, wordt hij weer terug erfgenaam. Het wordt hij weer echt hersteld in het zoonschap. Dus dat is eigenlijk wel de lessen die wij hadden ontdekt uit dit stuk. En ik denk dat er nog heel veel meer over te vertellen is. Maar het mooiste wat Lucas ook zegt, van wat we ook verprutsen in het leven of welke keuzes we ook maken, je mag altijd weer terugkomen. En het is heel belangrijk om te weten dat dat God op de uitkijk staat naar je, dat de Vader naar je uitkijkt. Daar hoef je niet te verdienen, daar hoef je niks voor te doen, alleen je om te keren en terug te rennen. Want de Vader die staat met zijn armen open voor iedereen, altijd. Toch, Luc?
Ja.
Ja, en weer amen zeggen. Hè?
Amen.
Goed zo. Ja, maar dat is de boodschap die we graag vanochtend wilden delen met jullie. We hebben dat verhaal een paar keer gelezen. En nou ja, dat was toch ook wel het hart wat we graag voor de gemeente wilden brengen.
Woe! Oké. ik wil zo meteen jullie uitnodigen als jullie gebed nodig hebben. Daarnet tijdens de lofprijs ervaarde ik eigenlijk dat er misschien iemand of meer mensen zijn die al de hele week of een keertje deze week hebben gedacht van misschien moet ik zondag naar voren naar de kerk gaan voor gebed. Maar eigenlijk denken van, dat is niet echt nodig of het is niet zo erg of dat is misschien stom. Maar het is helemaal niet stom, voor God is helemaal niks stom. Dus kom gewoon naar voren, laat voor je bidden. Het is de bedoeling dat de tieners met een volwassene voor jullie bidden. Als er nou echt iets is, een probleem waar je echt geen tiener bij wil, zeg maar, echt even met een volwassene over wil spreken, dan wil ik jullie graag vragen om aan deze kant naar voren te komen, zodat we het overzicht een beetje kunnen vinden. En dan wil ik jullie vragen om een beetje te spelen. Ik denk dat het ook belangrijk is als je voelt van, ik ben verloren en of ik ben een beetje van het pad afgegaan, van Gods pad voor mijn leven. Dat je ook naar voren komt om dat gewoon weer recht te zetten en terug te komen. Zoals Patrick en Lucas ook zeiden, van je kan altijd terugkomen. En ook al zeggen andere mensen van het is wel echt fout gegaan. En zijn er eigenlijk heel veel oordelen van anderen. De waarheid is dat je mag altijd terugkomen bij God. Het maakt niet uit wat je hebt verprutst. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb ook heel veel dingen verprutst. Ik ben teruggekomen bij God en het is het beste ooit. Dus kom alsjeblieft naar voren. Als je twijfelt, kom naar voren. En het gebedsteam mag ook naar voren komen, alsjeblieft.